Goedemorgen allemaal. Fijn dat u er allemaal weer bent. En fijn dat we vandaag hopelijk de zon houden die we nu zien. De voorganger van vanmorgen is de heer Oosterhof. En hij is weer van ver gekomen om bij ons voor te gaan. De organist heeft u al gezien. Dat is meneer Verwaar. En het keuzelied van vandaag is uit het Evangelisch Liedboek. Nummer 409, 1, 2, 3 en 4. En u moet vooral de hartelijke groeten hebben van meneer Versteeg. Meneer Versteeg gaat naar omstandigheden goed. Maar toen hij in het ziekenhuis lag, viel het mee. Maar nu hij thuis is, valt de pijn dus niet zo mee. Maar het gaat goed met hem. U moet allemaal de hartelijke groeten hebben. En voor iedereen die wat van zich heeft laten horen, bedankt. Rest mij niets anders om u een gezegende dienst toe te wensen.
Broeders en zusters, laten we in stil gebed de Heere onze gedachten zeggen. Amen. Goedemorgen. Het is mijn vreugde om hier weer te zijn en om u te vertellen dat we hier samen zijn in de naam van de Vader die zondaren roept. In de naam van de Zoon die zondaren zaligt en in de naam van de Heilige Geest die zondaren heiligt. En ook dat we het nu verwachten van Hem die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is, die eeuwig leeft en die afmaakt wat Hij aan u en jou, aan mij is begonnen. Amen. Ons intochtlied is Psalm 25, versen 2, 4 en 10. Oh, die staat nog niet aan misschien. Technisch van de koude grond, hè. Sorry.
Want wij zijn met mij, Lord.
Laten wij ons in gebed verootmoedigen voor de Heer onze God. Vader in de hemel, toen wij vanmorgen in de auto luisterden naar de HO-uitzending, dan was die hele uitzending was gewijd aan het gebed. En we hebben ons verwonderd dat we zomaar tegen u mogen spreken. Dat u het ons gunt om zomaar contact met u te zoeken. En het wonderlijke is bovendien dat u dat contact graag wil. Dat u speurt naar mensen die u nodig hebben, die u aanroepen, die in alle eenvoud de ogen sluiten, de handen vouwen op de knieën, om u deelgenoot te maken van ons leven. We danken u daarvoor. We danken u voor die grote gave van het gebed. En wij bidden u, als wij nu in de gebedshouding zitten en staan, of u ons dan ook werkelijk als bidders tegenkomt. Dat er geen automatisme is dat er in een kerkdienst wordt gebeden, maar dat we dat ervaren als een wonder van genade, dat u toch weer met ons als gemeente wil spreken, ons weer uit uw woord toespreken, ons leren onze levenshouding voor u te bepalen, en dan vragen wij u om een recht gemoed waar we net om gevraagd hebben. En wij bidden u of u ons zo wil zegenen, terwijl wij belijden voor u dat we dat niet verdienen. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, ik lees u een stukje uit de brief van Petrus voor. Uit Petrus 1, een woord van vergeving. Gelooft, zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen weggelegd is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot zaligheid, welke gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Laten we gaan zingen op Psalm 146, vers 1. Luisteren naar de wet van de Heer onze God. We gaan luisteren naar de 10 geboden. En ik wil u vragen of u een aansluiting door wil zingen. Psalm 119, vers 66. Toen sprak God al deze woorden Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het diensthuis geleid hebt. Gij zult u geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voordien niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God, en dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw poorten woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag, en daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken en gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. En gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus die zei, gij zult de Heer uw God lief hebben uit geheel uw verstand en uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en met alle kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede, daaraan gelijk, is gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Laten wij onze Heere vragen of hij het woord aan ons geopenbaard in ons hart wil schrijven. Vader, weer een van die wonderlijke dingen van het geloof. We hebben bijbels in allerlei formaat, tot kleine zakbijbeltjes toe. En in dat woord van u bent u altijd bereikbaar. We kunnen altijd horen hoe u met mensen omgaat. Dat heilige boek van u is toch een boek hoe u de mensen vertelt hoe u met ze wil leven, hoe die mensen met u moeten leven. De richtregels daarvoor krijgen we. We hebben ze net ook gehoord in uw 10 woorden. Maar nu vragen wij u of u ons wil begeleiden bij de beoefening van het woord. Dat hebben we nodig. Uit onszelf begrijpen we er niet zoveel van. En daarom vragen wij u of u ons wil helpen door de werking van uw Heilige Geest. En die Heilige Geest werkt bijna nooit rumoerig. Die werkt vaak in stilte. En daarom vragen wij u of u ieder persoonlijk, ook als gemeente, maar ieder persoonlijk betrokken mogen zijn bij de waarschuwingen die vanmorgen uw woord aan ons geeft. Het geldt ons allemaal. En daarom bidden wij u of we dan ook in eerbied mogen luisteren met de gedachte wat meent de Vader in de hemelen toch goed met ons. Ook al klinken die woorden wel eens wat streng. Maar spreek daaruit niet uw liefde. En daarom vragen wij u weer ons nabij. Geef ons de opening van de geest. En geef ons kracht om het te doen. Om Jezus wil. Amen. Ik lees u 2 gedeelten vanmorgen uit het boek Spreuken. Ik weet niet of u er thuis wel eens in leest, maar het is prachtige lectuur. En ook het woord prediker. Je kan er uren aan het strand mee vermaken. Probeer u maar eens. En dan ziet u ook om u heen wat de prediker bedoelt. Hoofdstuk 5 uit Spreuken. Waarschuwingen tegen de vreemde vrouw staat erboven. Mijn zoon, sla acht op mijn wijsheid. Neig uw oren naar mijn verstandigheid. Onbedachtzaamheid in acht te nemen. En laat in uw lippen kennis bewaren. Want van honingzeep druipen de lippen der vreemde vrouw. Gladder dan olie is haar gehemelte, maar op het laatst is zij bitter als alsem, scherp als een tweesnijdend zwaard. Haar voeten dalen af naar de dood, haar schreden raken het dodenrijk, opdat gij het pad des levens niet zou inslaan. Zijn haar gangen doolwegen, zonder dat gij het weet. Nu dan, zonen, luister naar mij. En wijk niet af van de woorden van mijn mond. Houd u ver weg van haar. Nader niet tot de deur van haar huis, omdat gij uw luister niet aan een ander geeft, nog uw jaren aan een meedogenloze, opdat vreemden zich niet verzadigen met uw vermogen en uw eigen moeizaam verworven goed niet komen in het huis van een onbekende, zodat gij in het laatst zou kermen als uw vlees en uw lijf verteerd zijn. Gij zou zeggen, hoe heb ik de tucht kunnen haten en heeft mijn hart de vermaning kunnen versmaden, waarom heb ik niet geluisterd naar de stem van mijn leermeesters? En waarom heb ik mijn oor niet geneigd naar hen die mij onderrichten? Bijna was ik in alle kwaad geraakt, te midden van de gemeente en de vergadering. Drink water uit uw eigen regenbak, en wel water uit uw eigen bornput. Moeten uw bronnen op straat overstromen, uw waterbeken op de pleinen? Zij moeten voor u alleen zijn, niet voor vreemden nevens u. Uw bron zij gezegend. Verheugt u over de vrouw uw jeugd, een lieflijke hinde, een bekoorlijke ree. Laat haar boezem u te alle tijden vreugde dronken maken, wees bestendig verrukt over haar liefkozingen. Waarom zou gij dan, mijn zoon, afdwalen naar een vreemde, de boezem van een onbekende omarmen? Want voor de ogen des Heren liggen ieders wegen open, hij weegt al zijn gangen. Zijn ongerechtigheden vangen de goddeloze in de strikken. Zijn zonde raakt hij vast, hij sterft, omdat tucht hem ontbreekt. Door zijn grote dwaasheid verdwaalt hij. Gaan we nu naar Spreuken 30. Er staat boven de woorden van Ager, de zoon van Jaker, de godsspraak. En dan lees ik u van vers 18 tot en met 20. Dat is ook het onderwerp van de preek. Deze 3 dingen zijn mij te wonderlijk. Ja, 4 begrijp ik niet. De weg van de adelaar langs de hemel. En de weg van een slang op de rots. De weg van een schip in volle zee. En de weg van een man bij een jonge vrouw. Zo is de weg der overspelige vrouw. Zij eet, ze veegt haar mond af en zegt, ik heb geen kwaad gedaan. Voordat ik de preek mag uitspreken, gaan we zingen. Gaan we uit het evangelisch liedboek zingen, 184, helemaal.
En ik kan niet anders mogen wezen, iedere zonde in mij overwoont. In uw handeling geef met Jezus, en juist als in iedere stem. En niets kan ooit van Jezus schijnen, sinds ik wandel in het licht met hem. Ik wandel in het licht met Jezus, mijn ziel is aan verzonken reis. Met hem verrezen tot een nieuw leven, bood mijn heiland tot in eeuwigheid. Ik wandel in het licht met Jezus, en ik luister naar zijn dierbare stem. Ik wandel in het licht met Jezus, al mocht ik zelf een lichtje zijn, dat staat er in de andere wereld, die gelukkig gaat onder zorg en pijn. Ik wandel in het licht met Jezus, en ik wacht naar zijn nieuwe stem. Niets kan ooit van Jezus zijn, sinds ik wandel in het licht met hem.
In aansluiting op de preek zingen we zonder aankondiging gezang 118. Drie dingen zijn mij te wonderlijk. Ja, vier begrijp ik niet. De weg van een adelaar langs de hemel. En de weg van een slang op de rots. De weg van een schip in volle zee. En de weg van een jonge, bij een man bij een jonge vrouw. Zo is de weg van de overspelige vrouw. Ze eet, ze veegt haar mond af en zegt: ik heb geen kwaad gedaan. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, je hoort tegenwoordig vaak dat men zegt: in de wereld draait het om geld en seks. En dat gezegde is maar al te waar. Veel mensen zijn in de ban van het geld en worden min of meer betoverd door de gedachte aan nog meer. Ze zijn, om zo te zeggen, bezeten van hun bezit. Langs geoorloofde wegen, maar ook veel langs ongeoorloofde wegen, probeert men dan dat bezit te vergroten. Men deinst niet zo gauw terug voor belastingontduiking of voor corrupte handelingen.
U noemde het gezang 118, maar dat is de vraag dat iets 169 moest zijn.
Ik zal de boekhouding nakijken. Nou, ik had meen ik opgegeven. Gezang 118. Kan dat wel, organeur? Goed, we hadden het erover dat de mensen niet zo gauw terugdeinzen voor belastingontduiking. En door het aannemen van steekpenningen. Geld is een tovermiddel en een machtsmiddel in deze wereld. Maar het draait niet alleen om geld. Het draait ook allemaal om seks in de wereld. De boekenmarkt is gevuld met seksliteratuur. En veel weekbladen bevatten seksverhalen. En u hoeft maar aan de reclame voor de televisie te denken om te weten dat alles onderhevig is aan seksscènes. Ongevraagd worden er folders bij ons in de bus gestopt om toch maar dit soort lectuur aan te schaffen. Inderdaad draait voor veel mensen de wereld om seks en geld. De Bijbel weet daarvan. Het boek van God heeft er weet van van die geweldige greep die deze beide zaken op de mensen uitoefenen. Wij worden door Gods woord er dan ook tegen gewaarschuwd. Wij lezen bijvoorbeeld dat gierigheid de wortel is van alle kwaad. Die mensen die rijk willen worden, die vallen in veel soorten verzoekingen die hen langzaam maar zeker naar een ondergang voert. En dat gevaar moeten we maar goed onder ogen zien. Als we dat doen, dan kunnen we instemmen met die bede van Agur, die we zojuist in Spreuken 30 hebben gelezen. Geef mij niet armoede of rijkdom, voed mij met het brood mij toebedeeld. Dat wil zeggen, geef het alleen maar voor mij bestemde brood. Ook tegen de gevaren op zedelijk terrein waarschuwt de Bijbel ons. En daar wil ik het in deze dienst graag met u hebben. Niet alleen met u over hebben, niet alleen omdat ik dat graag wil, maar de synode heeft ons ook gevraagd om eens aan dit onderwerp aandacht te besteden. Dat wordt nodig tijd. Om te beginnen, de apostel Paulus die waarschuwt ons op indringende wijze voor hoererij. Maar vooral wordt in het boek Spreuken gewaarschuwd tegen de verleiding op seksueel gebied. U moet hoofdstuk 5 thuis nog maar eens nalezen. En ook in de tekst van vandaag worden we op dat gevaar gewezen van zulke zonden. En we zullen ook ontdekken dat dit de spits is voor onze tekst. We zullen ontdekken hoe verschrikkelijk de zonde is op dit terrein en hoe ernstig de gevolgen daarvan zijn. Het is dus een waarschuwing aan allemaal, aan ouderen, ook aan de jeugd, ook met name aan de rijpere jeugd, aan getrouwden en ongetrouwden. Hier in deze een klemmende aansporing om de zonde ook op het seksueel terrein te haten en te ontvluchten. Om waar dat nodig is met verkeerde praktijken te stoppen en anders in ieder geval om tegen die praktijken biddend waakzaam te zijn. En dat is nodig, zeker in deze tijd. We moeten ons maar niet te goed vinden om naar een Bijbelse vermaning te luisteren. We zullen vooral als kerk, over dit soort zaken dienen te spreken. We moeten ons samen maar eens laten onderwijzen uit die Bijbel. En onze tekst die staat dan in Spreuken 30. Dat is een hoofdstuk waar een zekere Agur aan het woord, de zoon van Jaker, aan het woord. En hij spreekt van woorden van wijsheid tot een zekere Itiel en Ugal. Een gedeelte daarvan hebben we net gelezen. Die dingen zijn voor Agur te wonderlijk. Ze zijn hem te raadselachtig. Ja, vier eigenlijk die hij niet weet. Het zijn zaken waar hij niet bij kan. Eerste, dat is die weg van een adelaar langs de hemel. En de adelaar, dat is een indrukwekkende vogel met brede slagvleugels en een roosnagel. Hij heeft zijn nest heel hoog in de rotsen. Als een adelaar op de wieken gaat, dan is dat een machtig gezicht. En Agur die kijkt ernaar en die zegt, dat is wonderlijk. Tweede tafereel tekent ons een ander beeld. Op een rots schuivelt een slang, een ander beest. Zijn lichaam kronkelt. Even hoort u een schurend geluid. En voordat u er erg in hebt, is u de slang voor. Agur die kijkt ernaar en zegt, dat is wonderlijk. Diezelfde man voert een derde tafereel aan, een schip in volle zee. En dat schip dat beweegt zich hoe langer hoe verder van de kust af. En al gauw is er geen land meer in zicht. De Bijbel zegt, een weg van een schip in volle zee. En Agur die zegt, dat is wonderlijk toch. En het vierde, de weg van een man bij een jonge vrouw. Eigenlijk zou je maagd moeten staan. En dat staat in de oude vertaling ook nog. Hoe het ook is, hier wordt bedoeld het huwbare meisje. Het meisje wat van God de gave heeft gekregen om moeder te kunnen worden. Wonderlijk is de weg van een man bij een huwbaar meisje, zegt Agur. Wat hebben die vier taferelen om met elkaar te maken? En dan komt het woord. Wat hebben die vier voorbeelden ons nou te zeggen? Wel, er wordt in deze vier voorbeelden één bepaalde gedachte naar voren gebracht. Die vier voorbeelden hebben een bepaalde overeenkomst. De overeenkomst is het vreemde feit dat nog een adelaar, nog een slang op de rots, nog een schip in volle zee een spoor achterlaat. Het gaat hier dus om spoorloze zonden. En Agur zegt, dat begrijp ik niet. Er is ergens iets of iemand geweest zonder enig teken achter te laten. Dat iets of iemand is spoorloos verdwenen. Gaat u het maar eens na. Men kan, als de adelaar voorbij is, aan de lucht niet zien dat hij er gevlogen heeft. En nou moet ik u een bekentenis doen. Ik heb heel lang zitten studeren op de exegese van deze tekst. Ik kon het in geen enkel handboek vinden. Maar een spot van een sterreclame heeft me daarbij geholpen, waar dat al niet goed voor is. Ik weet niet meer voor welk product, maar toen zag ik een slang zo in het zand en dan liet hij zo'n S-vormig spoor achter. Misschien kan u zich die spot nog wel herinneren. En toen dacht ik, kijk, nou zijn we er. Een slang op de rots laat ook geen sporen na. Dan zie je nadrukkelijk, dat zegt eigenlijk ook, een slang op de rots. En als ze staan te kijken naar voorbijgaande schepen, dan laten ze wel even een spoor na in de golven die bekende vee vormen. Maar dat spoor is gauw genoeg weer weg. Een schip in volle zee, waar het hier over gaat, laat helemaal geen sporen achter. Dat is wonderlijk. Alles laat zijn sporen na. Rechercheurs en detectives die spreken van stille getuigen, maar Agur noemt hier zo een paar dingen die geen sporen achterlaten. Niemand merkt dat het gebeurd is. Agur die gebruikt deze prachtige voorbeelden om ons de spoorloze zonde te tekenen. Zoals een adelaar en een slang en een schip iets wonderlijks hebben, is er ook iets wonderlijks in het zondeleven. Dat wordt dus getekend naar twee kanten. Allereerst naar de kant van de man. Het slot van vers 19 heeft het erover dat die man bij het meisje haar heeft verleid en bij haar zijn zonde gezin heeft gekregen. Dat is niet aan hem te zien. Zijn zonde staat niet op zijn voorhoofd. Een ander merkt er niks van dat hij een sporeloze zonde leeft. Dat is het zondeleven naar de ene kant. Vers 20 tekent het ons naar de andere kant. Een vrouw pleegt echtbreuk. Haar man heeft het niet in de gaten en ze zegt, ik heb geen kwaad gedaan. Zulke dingen zijn een stukje rauwe levenswerkelijkheid, toen en ook nu. Dat heeft Agur aangegrepen. Hij kan er niet over uit. Hij is er onthutst over dat de zonde zo bedreven kan worden. En vooral deze zonde, die zonde van overspel, van ontrouw, van intimiteitsschennis. Gemeente, wat is Gods woord toch actueel? Deze dingen die hier aan de orde komen, zijn ook in onze tijd levensgroot van toepassing. Want nog altijd bestaan er zonden die geen sporen achterlaten. En dat kan niet van elke zonde gezegd worden. Als iemand in de boeken knoeit, of zijn werkgever besteelt, dan komt dat in de regel uit. De accountants die komen zulke dingen op het spoor, ook al kan het een hele tijdje goed gaan. Maar er is ook spoorloze zonde. En dan kan je ook denken aan een oneerlijke levenshouding. Bijvoorbeeld als we naar buiten heel ernstig en heel vroom schijnen, misschien wel door onze levenswijze de indruk wekken dat de Heere God gediend wordt, terwijl we in het geheim de zonde aan de hand houden, wat voor zonde dat dan ook zijn mag. Dat is ook een spoorloze zonde. Maar onze tekst heeft het over zonden op seksueel terrein. En dan wil ik het nog een keer zeggen, wat een actuele tekst. Want als we nou eens letten op in wat voor wereld we leven en waarin ook onze jongens en meisjes moeten hun weg moeten vinden, dan die wereld van de seksualiteit die op allerlei manieren geweld wordt aangedaan en ook veel geweldige aandacht krijgt. Ook op middelbare scholen en vormingsinstituten gaat het regelrecht over dit onderwerp. Maar of dat nou ook in bijbelse zin gebeurt, daar kun je wel een vraagteken achter zetten. We weten dat er van die vulgaire winkeltjes zijn die we seksboutique noemen. En wat soms in onze kranten te lezen staat, is dus schandelijk om te noemen. En ik had het al over films. Inderdaad is seks een consumptieartikel aan het worden. Er is een ware chaos rond Eros ontstaan. De slagzin van deze tijd is, doe wat je lekker vindt. Mens durf je uit te leven. Zo liggen de feiten. En we zullen het maar eerlijk moeten stellen. Wat wij op grond van onze tekst spoorloze zonde noemen, dat komt in allerlei variaties voor en geldt bij de meeste mensen als een doodnormale zaak. Van deze geest is de wereld doortrokken. En hier liggen geweldige verleidingen, ook voor de rijpere jeugd, maar niet alleen voor hen. Voor mensen die hun jeugdjaren achter zich hebben, net zo goed. En het is zeker niet overbodig om in een kerkdienst deze zaken eens nadrukkelijk te signaleren. Gods woord doet dat ook. En we moeten maar niet geestelijker zijn dan de Bijbel. Het is als brood nodig dat er eens over deze zaken gesproken wordt. Want ook onder onze kerkelijk opgevoede jeugd komt spoorloze zonde voor. Erger nog. In het blad Christenen in Contact lees ik dat 24% van de studenten aan de christelijke hogeschool te Ede vindt dat samenwonen zonder huwelijk mag. En als die studenten straks afgestudeerd zijn, dan worden ze op hun beurt weer op onze jeugd losgelaten. Zouden we dan zwijgen, omdat wij nou een beetje te verlegen zijn om erover te praten? Nee, we moeten die zonde aanwijzen. Zo alleen kan je tegen zonde waarschuwen. Wel, in onze wereld schieten de publieke huizen als paddenstoelen uit de grond. En wat daar gebeurt, dat is wel de meest brutale vormgeving van deze spoorloze zonde. Want het staat nou eenmaal niet op het voorhoofd van de man of de jongen die daar komt. En de vrouwen die van dit kwaad hun beroep hebben gemaakt, zijn niet beter dan die vrouw in vers 20. En die rustig beweert, ik heb geen kwaad gedaan. Maar ik denk dan aan een andere vorm van zonde. Op seksueel gebied, het samenwonen zonder huwelijk. Het is een verschijnsel speciaal van deze tijd. Mannen en vrouwen trekken bij elkaar in, gaan samenwonen zonder dat ze getrouwd zijn, of zelfs maar aan een huwelijk willen denken. Dat komt voor bij ouderen zowel als jongeren. Wat jongeren betreft kiezen kamerbewoners deze vorm van leven nog alles. Bij studenten en verpleegsters. Bij ouderen komt het ook voor. En die zogenaamde nieuwe moraal die vreet door als de kanker. Maar met redeneren kom je een heel eind, heb ik gemerkt. Maar broeders en zusters, is dit zonde voor God. Soms komt het uit dat je op die wijze leeft, soms blijft het verborgen. Dit kwaad is dus meestal een spoorloze zonde. Die zonde blijft helemaal verborgen of waar het aanwezig wordt geacht onbewijsbaar. Ook de omgang tussen jongens en meisjes kan op een verkeerde manier eraan toegaan. Ze spelen een beetje met elkaar, fladderen van de een naar de ander. Het is echt waar wat ik u vertel. Ik heb een buurjongen die in 6 weken 3 meisjes versleet. Maar de kerk moet het beslist afwijzen. Wanneer een jongen en een meisje die niet van plan zijn met elkaar te trouwen, samen hun seksualiteit beleven. Dat is een spoorloze zonde en dan onderstreep ik graag beide woorden. Wat als je nou samen op 1 kamer of bij andere gelegenheden contact hebt, die zonde kan spoorloos blijven, zeker vandaag de dag. Er zijn dan immers allerlei middelen in de handel om te voorkomen dat die omgang gevolgen heeft. Mijn oude buurvrouw zei, ze zijn niet meer bang voor het stiertje, maar ze zijn bang voor het kalfje. Maar ik weet ook wel dat de jeugd in verschrikkelijke moeilijke omstandigheden leeft. Die kamergenoten hebben, die zeggen, doe toch wat iedereen doet. Waarom zou je dan nee zeggen en anders doen dan een ander? Dan onderga je ongewild toch de invloed van die gesprekken. Want eerlijk is eerlijk, die mentaliteit zit in de lucht. Soms moet het huwelijk het ontgelden als een teken van de gevestigde orde. En tegen de gevestigde orde wordt nou een keer graag aangeschopt. En bovendien willen we vrij zijn. De sterrenkamerleus is, ik doe waar ik zin in heb. We hebben met niemand meer wat te maken. Niet met de ouders, niet met de kerk. We leven in een vrij land en we zijn onze eigen baas. Zo wordt er gedacht en gesproken. En in deze geestelijke dampkring moeten onze jongens en meisjes ademen. Dat moesten we ons als ouders maar eens goed bewust zijn. En dan kijken we op de jeugd niet neer als het goede spoor zijn kwijtgeraakt. Want als wij ouders in zo'n vrije situatie hadden geleefd, hoe zouden wij dan gehandeld hebben? Wij leefden vroeger toch veel beschermder. We waren niet beter. Maar nu leven we in een tijd van afval. En natuurlijk werd er vroeger ook heel wat afgezonderd op het terrein van de seksualiteit. En dat zal dikwijls verborgen gebleven zijn. Er was in mijn jeugd zelfs een apart woord voor. Dat noemden ze dan kamertjeszonde. Maar het mistige van deze tijd is dat de zonde niet meer als zonde erkend wordt. En iedereen in de omgeving van jongelui, dat die wil graag dat ze die geest onderkennen. En dat we ons en onze kinderen er niet door van de wijs laten brengen. Vraag maar aan God of je die weg van spoorloze zonde niet mag inslaan. En als u het wel gedaan hebt, misschien de eerste stappen op die weg hebt gezet, keer dan in de kracht van God terug. En dan kan ik me voorstellen dat een jongen en een meisje, en ik heb jarenlang voor de klas gestaan, dat die dat nog toe met me eens zijn. Maar die met een heel andere vraag zit. Wanneer je nou echt van elkaar houdt en je gelooft nou echt dat je voor elkaar bestemd bent, mag je dan vertellen dat het zonde is wanneer je voor je huwelijk als volledig man en vrouw geleefd hebt? Nou, laat ik dan zeggen, het is niet een tekstenzoekerij zonder meer, want die zijn er genoeg in de Bijbel, hoor. Maar het gaat om iets heel anders. Het gaat om de zin en de mening van de Heilige Geest. En die verbindt in de Bijbel geslachtelijke omgang onlosmakelijk aan het huwelijk. Het huwelijk is in de Bijbel een door God ingesteld verbond voor het leven tussen een man en een vrouw. En de andere is allemaal maar kids. Dat is de Bijbelse grondlijn. En die zullen we dan ook moeten eerbiedigen. En dan moeten we niet tegenin gaan met redeneringen die een schijn van waarheid hebben. Er zijn ook wel die vaak tegen me gezegd hebben, dat is een zaak van ons tweeën die een ander eens aangaat. Is dat zo? Helemaal niet. Het huwelijk zoals dat door God is ingesteld heeft te maken met de familie, met de overheid die Gods dienaresse is, met de kerk die het huwelijk van haar leden goedkeurt. En van christen jongeren mag je toch verwachten dat ze burgerlijk en kerkelijk huwelijk respecteren. We moeten ook heel eerlijk tegen elkaar zeggen, seksuele gemeenschap voor het huwelijk tussen verloofden is zonde. Een ongeoorloofd vooruitgrijpen. Zo moeten we het stellen en zo moet de praktijk zijn. En dat is niet de gemakkelijkste weg. Je zult tegen jezelf moeten vechten en ook jongelui moeten elkaar niet noodloos moeilijk maken. Velen zullen je bovendien uitlachen om de wens rein het huwelijk in te gaan. Maar het is wel de koninklijke weg, het is de christelijke weg. Ach, je kan hier natuurlijk nog veel meer van zeggen. Maar we zouden het voor onze jeugd willen samenvatten. Hou het nou mooi in je verkering en je verloving. En zoek samen de kracht van God om er niet mee te drijven, in die geest van de tijd. Niet in spoorloze zonde vallen. Of om ervan terug te komen, dat is nodig. We mogen met zonde niet spelen. Al weten de mensen het van ons niet, al hebben ze er misschien geen flauw vermoeden van, omdat die zonde nou een keer geen sporen hoeft achter te laten. Er is één, zegt Agus, voor wie ons leven open ligt en voor wie we niets kunnen verbergen. Ook niet dat geknoei in verkering, verloving of huwelijk. Het is gevaarlijk om niet te rekenen met de Heere God. En we moeten niet menen dat we iets onschuldigs doen wanneer we zijn gebod alsmaar overtreden en rustig voortgaan in die zonde. Wie deze zonde, die spoorloze zonde, aan de hand houdt, die daagt eigenlijk de Heere God uit en doet zichzelf kwaad. Want het mag dan zo zijn dat deze zonde naar buiten spoorloos is, omdat de mensen het niet weten. Ze laten wel degelijk sporen na in het geloofsleven. En ook in onze verhouding tot God en de mensen. Weet u welk spoor? Dat we door ons aan deze zonde over te geven zo gauw onvatbaar worden voor berouw. We raken dan die zonde zo maar gewoon. En ons gevoel stond er door af, omdat er alsmeer een harde korst op komt. Dat geldt zowel voor jongeren als voor ouderen. De ouderen die er een verhouding op nahouden. De praktijk wijst wel uit dat als er één zonde is die de mens verblindt en die de mens in banden slaat, het toch wel deze is. Oh ja, die mensen hebben nog wel een geweten, maar dat leggen ze in deze zaken het zwijgen op. De bedrijver van spoorloze zonde probeert alle gevoel dat hij of zij gezondigd heeft te doden. Let maar eens op hoe psychologisch juist de Bijbel dat tekent. De verboden omgang heeft plaatsgevonden, De geluksroes is voorbij. En de overspeelster eet. Ze veegt haar mond af en zegt: ik heb geen kwaad gedaan. Met deze woorden doodt ze dat laatste beetje schuldbesef. Spoorloze zonde is ernstig van karakter. Ernstig omdat ze de mens hoe langer hoe meer wil verstrikken. Ernstig omdat deze zonde nooit alleen komt. Ze brengt weer andere zonden mee. Zoals leugen en bedrog. We liegen tegen onszelf doordat we ons wijsmaken dat het eigenlijk geen zonde is of de omstandigheden naar ons toe brachten. En we liegen tegen anderen om die zonde te bedekken. En dan neem ik graag aan dat er in onze kerk veel volwassenen en veel jonge lui zijn die voor de uitleving van dit kwaad bewaard gebleven zijn. Het zou beslist onbillijk zijn om aan te nemen dat iedereen zich op dit terrein vergaloppeerd heeft. Maar het leeft wel in ons. En we kunnen alleen maar God dankbaar zijn dat het nog niet heeft plaatsgevonden. Dat we konden wachten toen we nog wachten moesten. U meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. Ik heb ook wel een predikant gekend die daar ergens tegen fulmineerde. En die later met een catechisante er vandoor ging. En dan schaam je je ervoor dat je lid van de kerk bent. Als onze Heidelberger catechismus opslaan bij het zevende gebod, dan lezen we daar zo treffend dat alle onkuisheid van God vervloekt is. Dat is niet niks. Die woorden liggen helemaal niet in de lijn van ons moderne levensgevoel. Maar daarom is het nog wel waar. En we moesten het maar ter harte nemen en met die wetenschap onze wandel bepalen of we nu in de kracht van ons leven zijn of nog heel jong. We hebben met God te maken, broeders en zusters. We zijn hem verantwoording schuldig voor de manier waarop we met onze gaven van de seksualiteit omgaan. En dat is toch een van de mooiste cadeautjes die we van God hebben gekregen. Waarom zijn we er dan niet wat zuiniger? Die gave van God is tegelijk een opgave. Gods woord werkt vanmorgen als een zoeklicht. Hij wil die spoorloze zonde zo graag onthullen. Dat woord van God dat wil ons zo graag ontdekken aan onszelf. En misschien heeft God u of jou speciaal op het oog. Probeer dan niet aan die roepstem te ontkomen. Laat u maar ontdekken aan het kwaad. Ook het kwaad waar de gedachtenwereld onder valt. Maar de tekst van vandaag, die richt zich op die mensen die spoorloze zonde bedrijven. En voor die mensen is er maar één weg, op de knieën. De tekst van vandaag wil mensen tot geloof brengen. Het wil bewegen tot schuldontdekking, tot ontmaskering, tot ware zelfkennis. Zolang we rechtop blijven staan in zelfhandhaving, zolang is er geen plaats voor de omgang met God. Maar als we ons buigen voor God en zijn geboden, dan valt het bij God zo mee. Dan valt het zo verrassend mee. Niet omdat God de zonde niet ernstig zou nemen, dat is wel waar. Maar hij wil die schuldbekennende mensen zo graag troosten met zijn zoon. Hij is de verzoening voor alle zonden. Ook de spoorloze zonden. Als we ze maar eerlijk voor God beleiden. En wat is er nou heerlijker werk dan u en jou te wijzen op die Jezus. Er is gratie voor schuldige mensen. Genade voor mannen, voor vrouwen, voor jongens en meisjes. Genade voor bedrijven van spoorloze zonde. Genade voor overtreders, getrouwde en ongetrouwde. Zijn bloed reinigt van alle zonden. Bij Jezus, broeders en zusters, worden alle zonden spoorloos. Maar dan in een heel andere betekenis van dat woord dat we tot nu toe gebruikt hebben. Het is door hem dat God de zonde weggooit, zodat het is alsof we ze nooit gedaan hebben. En als God de zonde weggooit, probeert u ze dan maar eens terug te vinden. Dan maakt God onze zonden spoorloos. Als we God lief hebben, gaan we die zonde haten. Dan leren we ermee te breken. Die bekeert zich van die toch zondige wegen. En als zo'n mens op terreinen komt die door God verboden zijn, dan maakt hij rechtsomkeer. Dan leert hij echt bidden en leidt ons niet in verzoeking. Laten we die waarschuwing van vanmorgen nu te harte nemen. Laten we het in de handen van onze God leggen om ons door hem te laten leiden. Met God erbij kom je nooit beschaamd uit. Gelukkig is de mensen die laten gezeggen door Gods woord. Maar ongelukkig bent u en jij als het u deze boodschap naast u neerlegt en de weg van de spoorloze zonde blijft houden. God vergoede dat in zijn grote genade. Amen.
In mijn gemoed.
laten bedanken en bidden. Vader in de hemel, het was heerlijk om met broeders en zusters samen uw woord te overdenken. En we beleiden voor u dat er ook bijna niemand is die of in woorden of in gedachten of in andere zin tegen dat gebod van u gezondigd heeft. Vooral de zonde van de gedachten en die dingen die achter ons voorhoofd gebeuren, die staan er ook niet op. En we beleiden dat voor u in alle nederigheid. Het is een prachtig geschenk, seksualiteit. En het is ook geen wonder dat veel mensen daardoor beheerst worden, dat mag wel, maar dan in de zin zo u het bedoeld hebt. En wij vragen u dan ook of u met die grote gave, met dat prachtige cadeau, wat eerlijker, wat oprechter en wat zuiniger mogen omspringen. Wij danken u dat u ons bij de hand wilde nemen vanmorgen en in alle ernst door uw woord ons daarvoor waarschuwen. Wij zijn dat nodig, wij bereiden dat voor uw aangezicht. Maar wij bidden u ook of u dit woord nu wil zegenen, niet alleen in engere kring, maar ook in de wereld. Dat er een omslag mag plaatsvinden voor een zonde die vaak zijn eigen kwaad meeneemt. En dan denken we aan al die jonge mensen die geslachtsziekte hebben. Die zonde die draagt de kiem van het verderf in zich en we willen maar niet luisteren. En wij bidden u nu om een reinheid van gedachten, een reinheid van daden, reinheid binnen en buiten het huwelijk, zodat wij allemaal voor uw aangezicht kunnen en mogen leven, zo gij dat wil. Er zijn meer dingen, heren, die de aandacht vragen in ons gebed. Er zijn mensen die het in deze dagen verschrikkelijk moeilijk hebben. En dan denken we in de eerste plaats aan onze organist, de heer Verwe, broeder Verwe, die toch met een ernstige ziekte te maken heeft, die leeft bij de gedachte, zo ik die gisteren op een verjaardagskaart kreeg, weer een dag dichter bij het Koninkrijk van God. Wij geven u de vraag voor, wil u die broeder, ondanks alle lichamelijke ongemak, maar zegenen met uw nabijheid. En dat dit werkelijk kan zeggen, ik ben een koninklijk kind, door de Vader bemind, en ik zal wonen in het hemels paleis, geen dienstknecht of vriend, maar een koninklijk kind. Wil deze broeder zo sterken? Is een pijn, en misschien ook wel angsten, wil ook de familie om hem heen bijstaan, alle vrienden en kennissen die ermee van doen hebben en soms niet weten wat ze zeggen moeten, geef u hen allemaal de kracht, en geef broeder Verwe de kracht om van u te getuigen. We willen u ook bidden voor broeder Versteeg, die een hele zware operatie achter de rug heeft en die waarschijnlijk verschrikkelijk pijn zal lijden. Geef hem de zekerheid dat de broeders en zusters van deze gemeente, maar ook daarbuiten, voor hem bidden. Of God het draaglijk wil maken en of hij hem ook door deze weg weer dichter bij u wil brengen. Het is makkelijk spreken als je die kwaal niet hebt, maar als je hem wel hebt, dan mogen wij de gave hebben om voor hem te bidden. Dat doen we dan ook. Heren, neem ook hem in uw erbarmen aan. Wees ook allemaal met ons als we van hier gaan. U kent onze omstandigheden. U kent ons van haven tot gort. U weet zelfs onze gedachten. En daarom willen wij u vragen of bij ons het oprechte verlangen is om in de komende tijd ons aan u te wijden. En wat zal het heerlijk zijn als we daar als gemeente, maar ook ieder persoonlijk van mogen getuigen dat we een God hebben van dichtbij en niet van veraf. We danken u voor alle zegeningen die we deze dagen mochten ondervinden. En we bidden u of ons dat geloof, dat in het geloof mag versterken. Laat ons zo uiteengaan als een kracht van uw geest. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, onze slotzang is gezang 169. Was dat wat u net bedoelde? Ja, nou lief. Wat er dan mis is gegaan, als ik met Howard aan de telefoon zit, praten we altijd ontzaglijk veel. En dan zal er wel eens een regeltje tussendoor schieten. Maar het is nou op gezang 169, versen 1, 3 en 6. Van hier, broeders en zusters, naar de plaats die God u en mij heeft gewezen. Maar dat willen we pas doen als wij hem gevraagd hebben om zijn zegen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met ons allen.
Jesus Christ, onze Heer.